De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
En welkom bij dit webinar Succesvol uw grenzen verleggen. Mijn naam is Desiree Hoving en ik heb de eer om hier met drie fantastische sprekers aan tafel te zitten die u van alles kunnen vertellen over het EU-handelsprogramma en uw exportkansen na Brexit. Maar we horen ook graag van u. Het is niet alleen maar dat wij naar u communiceren, maar u kunt ons ook vragen stellen. En dat kan via de chat. En in buiten deze studio zijn er maar liefst drie mensen die antwoord kunnen geven op uw vragen. En als dat niet kan, dan krijg ik die vragen van u te zien. En die beantwoorden we dan in de studio. Dus kom maar op met die vragen. En we zullen u ook wat vragen gaan stellen. Maar dat komt straks. Ik zal even vertellen wat we in dit webinar gaan doen. We gaan het globaal hebben over drie onderwerpen. Ten eerste, waarom organiseren we dit webinar precies? En waarom is het belangrijk om als exporterend bedrijf nou weerbaar te zijn? Dat gaan we horen van Femke de Jong, die bij de RVO werkt. Nou, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Ten tweede gaan we u een onderzoek presenteren. Want uit onderzoek blijkt dat er meerdere kansrijke afzetmarkten zijn met onbenut exportpotentieel. En dat gaan we horen van Alexander Boiseau van Ecoris. Welkom, Alexander.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. En tenslotte, hoe kan deelname aan het EU-handelsprogramma u verder helpen? Daar gaan we meer over horen van Martijn Leijten van de RVO. Dus welkom, Martijn. Marijn, moet ik zeggen.
Ja,
ja, Marijn. Zeg ik het meteen verkeerd. Nou, fijn dat je er bent. Ik ga me nu mijn leven beteren. En tussen de presentaties door gaan we natuurlijk in op uw vragen. Dus stel die vooral, zeg ik nogmaals. Om te beginnen heb ik een vraag voor u. Dus dat doen we via een poll. De eerste polvraag ben ik heel benieuwd naar. In hoeveel Europese landen bent u nou actief? En daar horen we straks het antwoord op van u. Want ga ik toch eventjes naar Femke. Waarom is het nou interessant om te weten in hoeveel landen we mensen actief zijn? Waarom stellen we die vraag eigenlijk?
We stellen die vraag omdat we het belangrijk vinden bij RVO dat bedrijven hun risico's spreiden en actief zijn in verschillende markten. En dus doen aan marktdiversificatie, wat ook meteen een van de belangrijkste doelstellingen is van het EU-handelsprogramma.
Precies.
Dus bestaande markten behouden, maar ook uitbreiden waar mogelijk.
Ja, daar gaan we het over hebben. Nou, ik hoop dat u inmiddels antwoord heeft gegeven op die eerste polvraag. En dan ben ik meteen nieuwsgierig naar een volgende polvraag. En nadat ik Femke heb gesproken over het waarom van dit webinar, zullen we kijken naar de antwoorden. De tweede polvraag is in hoeveel landen bent u actief buiten Europa? Hij lijkt heel erg op de eerste, hè? Dus hij komt nu in beeld. In hoeveel landen buiten Europa bent u momenteel actief? En daar ga ik straks naar kijken, naar mijn gesprek met Femke de Jong. Ten eerste, Femke, dit hele webinar, waarom organiseren jullie dit?
Ja, de Europese Unie heeft flink wat geld beschikbaar gesteld voor bedrijven die getroffen zijn door de Brexit. Die regeling, het fonds, het noodfonds, dus eenmalig, is de BAR, de Brexit Adjustment Reserve. Mm-hmm. En wij hebben daar een heel klein onderdeeltje van, 32 miljoen slechts, maar toch nog steeds heel aanzienlijk.
Maar nog even een klein onderdeeltje.
Ja.
Ik vind, hoeveel is het dan
fors,
in totaal?
886 miljoen.
Ah, kijk.
Ja. Voor alle steunregelingen die er zijn.
Ja.
En dat is ook voor de visserij en voor publiek. En een heel groot deel gaat naar bedrijfsleven.
Ja.
En er zijn ook compensatieregelingen. Die zijn nog niet open en het EU-handelsprogramma wel.
Ja.
En het compensatie richt zich meer op het behouden van de handel met het VK. Terwijl wij ons veel meer richten op het diversificeren van afzetmarkten.
Ja.
En daarom organiseren we dit webinar om mm-hmm. vooral te laten zien welke kansen zijn er eigenlijk naast het VK. Het VK is een heel belangrijke afzetmarkt mm-hmm. voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Verenigd Koninkrijk.
Ja, het Verenigd Koninkrijk, sorry.
Nee, maakt niet uit.
En het is ook het is logisch dat bedrijven die handel willen behouden. Maar het is ook echt een stuk moeilijker geworden. Mm. Er zijn heel veel handelsbelemmeringen nu. Het kost tijd, het kost geld.
Ja.
En daarom is het juist belangrijk om inzicht te krijgen in welke alternatieven zijn er.
Ja.
En daar gaan we vanmiddag op in.
Duidelijk.
Door een onderzoek van Ecoris.
Ja, maar jij noemde net nu het Brexit Adjustment. Reserve. Wat kun je daar iets meer over vertellen?
Ja.
Wat het is?
Nou, het is dus een steunfonds van de Europese Unie, eenmalig. Echt bedoeld om de getroffen lidstaten te helpen om eigenlijk over te komen van de eerste toch wel schade die de lidstaten hebben geleden. Ja. Ik noemde het al, er zijn verschillende sporen in dat reserve, waarvan eigenlijk voor het bedrijfsleven de bedrijfsregelingen natuurlijk het belangrijkste zijn.
Ja.
En steunregelingen komen dus nog, maar het EU-handelsprogramma is nu open. En hij heeft dus ook echt een andere focus. Veel meer gericht op het diversificeren van markten, op nieuwe marktoegang of juist een impuls geven aan bestaande markten. Om zo dus inderdaad risico meer te kunnen spreiden. En ervoor te zorgen dat we in de toekomst ook nog op de volgende crisis eigenlijk voorbereid zijn.
Ja.
Ja, dus de ondersteuning ligt heel erg op handels, op capability aan de ene kant. Dus echt gewoon kennis en vaardigheden overbrengen.
Ja.
Maar ook op meedoen aan handelsmissies, nieuwe markten verkennen.
Ja.
En mijn collega Marijn gaat daar in veel meer detail straks ook op in.
Ja, je noemde al dat we dan beter voorbereid zijn op crisissen. Maar dan denk ik ook meteen aan de pandemie die ons is overkomen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het ook slim is om een breder te kijken. Van niet alleen naar Brexit, maar in het algemeen is het goed om je grenzen te verleggen.
Ja, dat is ook iets wat we vaak horen. De Brexit is toch al voorbij, maar het fonds is wel echt gericht op die Brexit. En dat is ook de reden dat bedrijven ook al echt moeten aantonen dat ze geraakt zijn door de Brexit.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk is wat we doen eigenlijk generieker ook van toepassing.
Ja.
De veranderende handelsstromen op dit moment, ook door de oorlog natuurlijk in Europa.
Ja.
En COVID. Dus er speelt een heleboel.
Ja.
Maar de Brexit is in dit geval wel echt de aanleiding om dit programma te organiseren. En ook vanuit die sectoren, de meest geraakte sectoren, te kijken naar welke andere assetmarkten ligt het potentieel voor de bedrijven.
Ja, fijn. Ik ben heel benieuwd, want we hadden het al over het aantal landen waarin mensen actief zijn. Zullen we even gaan kijken naar het resultaat van polvraag 1? Want in hoeveel Europese landen bent u momenteel actief? En ik kan alleen deze resultaten zien. En het is ongelooflijk, je verwacht het niet. Maar de meeste mensen zijn alleen in 4 of meer landen actief. 71%.
Heel
dat
goed.
Dat is veel, hè?
Ja.
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 Had je dat verwacht?
Ik had het gehoopt.
Ja. Ja, maar is het dan, want moeten we niet ophouden dan nu? Is het dan niet genoeg?
Nee, want het gaat juist ook om echt het bestaande markt al een boost te geven. En ik kan me voorstellen dat je misschien in die 4 landen een aantal al echt een goed, misschien 1 of 2 of al heel goed gevestigd zijn. Maar dat er altijd nog wel reden is om te kijken van, hey, waar kan ik nog meer naartoe?
Ja.
En ook dit juist als een impuls te gebruiken om te zien van waar liggen nog meer kansen? En had ik die eigenlijk wel gezien? Of is het meer de gewoonte omdat ik hier altijd al naartoe ga? Of omdat het toevallig naburig is?
Ja.
Ik denk dat het onderzoek van Ecoris daar ook echt wel mooie inzichten straks in laat zien. Van, hoe dat exportpotentieel eruit ziet.
Ja, precies. Nou, dan moet ik ook erbij vermelden dat 11% tussen het tweede populairste antwoord is actief in 1 land. Dus,
okay.
Voor die mensen is het helemaal fijn. Ja, fijn dat we dit organiseren. Zullen we kijken naar polvraag nummer 2? Dat ging over hoeveel landen buiten Europa je actief bent. En nou, die verschijnt in beeld en de antwoorden lijken zo op polvraag 1 dat ik even in de war ben. Maar ook daarin zeggen mensen 4 of meer. 61% is in 4 of meer landen buiten Europa actief. Dat is ook al best fors, hè?
Ja.
Ja. En dan nogmaals, het is nog steeds goed zonder in de herhaling te treden.
Ja, het gaat echt om die impuls geven, ook juist aan de bestaande markten. Dus als je geraakt bent door de Brexit, de Europese Unie heeft het fonds beschikbaar gesteld. We kunnen er als Nederland, als lidstaat van gebruik maken. Dus ik denk dat heel veel van deze bedrijven, dat die al een strategie op de plank hebben liggen, waar ze ook naar bepaalde markten gaan of bepaalde beurzen. Nou, dat kan hieruit gefinancierd worden. En vaak onder de vlag van Nederland Nederland heb je toch ook wel weer een soms andere ingangen of nog meer exposure.
Ja.
Dus zeker ook voor de bestaande markten, maar ook voor de nieuwe markten.
Ja, om het te verstevigen. Ja. Heel goed. Dank jullie voor alle reacties tot nu toe. Ik kijk eventjes in de of jullie al vragen hebben ingestuurd. En dat is nog niet het geval. Tenminste, geen vragen die door de chatmoderatoren niet beantwoord konden worden. Want wellicht zijn ze hiernaast heel erg druk. Maar mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ze in de chat stellen aan ons. Heel fijn, dankjewel Femke voor nu. En ik nodig je ook uit om gewoon deel te nemen aan het tafelgesprek. Want wellicht heb jij ook straks vragen voor je collega's of je tafelgenoten. Dus laten we dat gewoon spontaan doen. Ik ben naar nog iets benieuwd, dus ik ga u gewoon nog een polvraag stellen. Dus we starten polvraag nummer 3 in. En zeg ik dat nu goed? Ja. En daarna ga ik de volgende spreker bij u introduceren. Polvraag 3 is: in welke geografische regio's ziet u voor uw bedrijf de beste afzetkansen voor de komende jaren? En u mag meerdere antwoorden invullen. En dan gaan we straks kijken welk antwoord nou het meest populair is. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Daar kan onze volgende spreker ook op reageren. En onze volgende spreker is Alexander Boiseau van Ecoris. En jij hebt de afgelopen tijd een groot onderzoek gedaan. En dat is echt vers van de pers, net klaar. En ik ben heel benieuwd wat voor onderzoek jij hebt gedaan. En ook wat voor bedrijf jij werkt, dus wat Ecoris nou precies is.
Ja, klopt. Ik werk dus voor Ecoris Nederland. Ecoris is een economisch onderzoeksbureau gevestigd in Rotterdam. En voor RVO hebben we 2 onderzoeken verricht. Het eerste onderzoek ging voornamelijk om te identificeren welke sectoren het hardst getroffen zijn door de Brexit. En het tweede onderzoek ging over welke marktpotentieel ligt er bij deze sectoren en welke marktsectorcombinaties bestaan er. Dus we hebben 2 verschillende methodologieën gebruikt voor het tweede onderzoek, waarbij jullie hier in beeld kunnen zien welke sectoren het meest getroffen zijn, die zijn gebleken uit het onderzoek. Voor dit onderzoek hebben we verschillende factoren mee rekening gehouden. We hebben gekeken naar dalende exportwaardes in absolute getallen, maar ook de relatieve verhoudingen tussen de exportstromen. Hier kunnen we zien dat bijvoorbeeld landbouw en de dienstverlening voor de landbouw, maar ook de vervaardiging van voedingsmiddelen of vervaardiging van textiel en kleding hard getroffen zijn door de Brexit. De rood geasseerde sectoren zijn ook de sectoren waarbij voornamelijk MKB-bedrijven actief in zijn. Dus waarbij het mogelijk nog belangrijker is om deze bedrijven te ondersteunen om marktsectorcombinaties te introduceren en om te ondersteunen om potentieel dalende exporten te ondersteunen. Rechts onder in beeld kun je ook zien dat de absolute exportstromen naar het VK vanuit Nederland gedaald zijn. Zelfs voor de introductie van nieuwe handelsbelemmeringen van de Brexit. En dat geeft ook aan dat heel veel bedrijven, heel veel Nederlandse bedrijven, gingen anticiperen op deze handelsbelemmeringen, waardoor ze minder gingen exporteren naar het VK. Voor het identificeren van exportpotentieel hebben we het International Trade Center Export Potential Map gebruikt. En hierbij, op deze slide, kunnen jullie zien in welke landen Nederland voornamelijk exporteert en waar het exportpotentieel ligt. Hier links in de grafiek kun je bijvoorbeeld de Europese landen zien, waarbij de groene cirkel laat zien wat de huidige exportwaardes zijn voor Nederland. En de blauwe cirkel het exportpotentieel laat zien. Voor landen zoals Duitsland, België of Frankrijk bijvoorbeeld is dat verschil heel klein. Zoals jullie ook rechts in de kaart zien, is 65% van alle Nederlandse exporten bestemd voor de Europese markt. Voornamelijk voor Duitsland en België. Natuurlijk vanwege de geografische ligging, maar ook vanwege bilaterale verbanden. Daarnaast kunnen we zien dat andere markten wat minder bereikbaar zijn voor Nederlandse marktpartijen, zoals Polen, Tsjechië of Roemenië, heel veel exportpotentieel biedt. Als we kijken naar de G20-landen, exclusief de Europese landen, kunnen we zien dat hier ook het grootste onbenut marktpotentieel ligt, voornamelijk in de Verenigde Staten, maar ook in China. Als we ook rechtsonder op de kaart kijken, kunnen we zien dat hoewel de exportstromen het grootst zijn voor de Europese landen, is het exportpotentieel het grootst in deze G20-landen. Hier kunnen we zien welke Nederlandse sectoren het meeste marktpotentieel bieden. Dit is een grafiek dat uit de International Trade Center Export Potential Map vandaan komt. Per sector kunnen we zien hoeveel procent de huidige exportwaardes matchen met het exportpotentieel. Dus bijvoorbeeld voor de vervaardiging van voedingsmiddelen kunnen we zien dat voor 56% de markt benut is. En dat er nog 44% aan marktpotentieel ligt, wat omgekeerd kan worden tot 11 miljard euro. Dus hoe wordt dat marktpotentieel berekend? Het wordt berekend door de online tool van de International Trade Center. En het houdt verschillende factoren in de gaten, zoals de toevoer van de exporten naar deze landen, maar ook de vraag en de bilaterale verbanden met deze landen, maar ook de markttoegang. Dus mochten jullie nog vragen hebben over deze resultaten, over de bepaalde marktsectorcombinaties, kun je deze gerust stellen in de chat. En daarnaast hebben we nog een poll, volgens mij.
Ik ga jou voor de verandering een vraag stellen. Ah, ja, okay. Is het, want naar die poll kijken we zo meteen. Is het mogelijk voor ondernemers en marktpartijen om inzichten te creëren naar mogelijke markten met exportpotentieel aan de hand van hun eigen sector en of product?
Ja, klopt. Het kan zijn dat zojuist in de slides wat we zojuist zagen, dat bepaalde sectoren niet naar voren zijn gekomen. Mm-hmm. Zometeen gaat Marijn meer vertellen over hoe RWO en andere partners marktpartijen kunnen ondersteunen en het exportpotentieel te benutten, mm-hmm. zowel binnen de Europese Unie als buiten de Europese Unie. Maar we hebben ook inderdaad de exportpotentieel tool, waarbij marktpartijen zelf volgens hun eigen producten en sectoren kunnen onderzoeken welke marktcombinaties mogelijk zijn.
Ja.
Hiervoor heb ik verschillende slides waarbij we de interface kunnen zien van de International Trade Center Export Potential Map kunnen zien. Hier in beeld kunnen jullie bijvoorbeeld zien welke sectoren worden inbegrepen. Dit is voor de hele wereld. Als we kijken naar de export voor Nederland, de exportpotentie van Nederland, kunnen we zien dat er verschillende soorten sectoren naar voren komen. Een van deze sectoren is bijvoorbeeld ook groente en fruit. Als we hier dan op selecteren, kunnen we per product zien waar exportpotentieel ligt. Mm-hmm. De ITC, International Trade Center Tool, heeft 2000 verschillende categorieën met 5000 verschillende producten. Dus voor iedere marktpartij is er wel een product of sector waar ze meer informatie, meer inzichten uit kunnen creëren. Dus bijvoorbeeld als we hier kijken naar groentes, en we gaan met de cursor bijvoorbeeld over het product tomaten, kunnen we zien bijvoorbeeld dat het voor 50%, 56% de exportpotentieel gebruikt is, maar dat er nog 11 miljard exportpotentieel ligt. Als we dan kijken naar dit specifiek product, kunnen we exact zien per land waar Nederland tomaten bijvoorbeeld naartoe exporteert en waar exportpotentieel ligt. Dus bijvoorbeeld hier kunnen we zien dat de Nederlandse tomaten voornamelijk naar Duitsland geëxporteerd worden, maar dat er ook heel veel exportpotentieel ligt. Ook bijvoorbeeld hier kunnen we zien dat naar het Verenigd Koninkrijk, dat daar nog heel veel exportpotentieel ligt, maar daar ligt natuurlijk onze focus niet op. Maar ook bijvoorbeeld in België of in Frankrijk ligt er heel veel marktpotentieel voor deze producten. En deze inzichten kunnen dus gecreëerd worden voor ieder product, voor iedere sector, waar een optie voor is. Hier links in beeld kun je ook verschillende landen of regio's selecteren, wat mogelijk interessant zou kunnen zijn voor de sector waarin de marktpartijen actief in zijn. De tool geeft niet alleen aan wat het exportpotentieel is, maar ook bijvoorbeeld hoeveel een land importeert van een bepaald product. Zo kan er precies gezien worden waar andere kansen kunnen leggen. Ook geeft de tool aan of er bijvoorbeeld tarieven ingesteld zijn voor deze markten, wat ook de toegankelijkheid tot deze markten laat zien. Als een markt of als een marktpartij bijvoorbeeld meer geïnteresseerd is naar een specifiek klant, zoals Italië in dit geval, kunnen we ook per sector, zoals de groentesector, zien welke producten Italië bijvoorbeeld importeert vanuit Nederland. Dus hier kunnen we bijvoorbeeld zien dat Italië voor 85% al het exportpotentieel voor tomaten verbruikt heeft. Dus bijvoorbeeld voor Italië is het niet handig om naar exportkansen te kijken voor tomaten, maar andere producten zouden wellicht interessant zijn. Dus we kunnen ook kijken naar een specifiek klant en productcategorie. Dus de conclusies uit het onderzoek blijken dat marktpartijen voornamelijk ook naar andere markten kunnen kijken dan Duitsland, België of Frankrijk. Voornamelijk in Centraal- of Oost-Europa bieden heel erg interessante kansen, maar ook landen in de G20, voornamelijk de landbouw- of de voedingsmiddelensector, zijn de G20-landen heel erg interessant. Voornamelijk de Verenigde Staten, China, maar ook Zuid-Korea zijn bijvoorbeeld naar voren gekomen per verschillende productcategorieën. Maar ook Scandinavische landen of Mediterraanse markten vertonen een zeer sterk marktpotentieel voor verschillende producten. En aangezien Britse exporteurs ook deze handelsbelemmeringen ondervinden, is het ook belangrijk om te kijken waar het Verenigd Koninkrijk sterk in is qua exporten, om zo andere exportkansen te kunnen identificeren. Dus welke hulpmiddelen zijn er om deze kansen te identificeren en te benutten? Ik benoemde zojuist al de Export Potential Map. De link hiervoor zien jullie in de link. Het is een heel op de slide. Hier, het is een gratis en veelzijdig online tool. 5000 producten worden hier beschreven. En dan zijn er heel veel inzichten mogelijk. Verder is natuurlijk het EU-handelsprogramma heel erg interessant. Waar marktpartijen kosteloos ondersteuning kunnen krijgen voor het identificeren van mogelijke markten.
Ja, dankjewel. Ik ben meteen benieuwd bij die tool. Was die er al lang? Of is dat iets nieuws wat ontstaan is na Brexit?
Nee, het is niet specifiek ontstaan uit Brexit, maar het bestaat al een tijdje. Afgelopen tijd heeft de International Swine Center, wat een organisatie is binnen de Verenigde Naties. Ze gebruiken tevens ook de handelsdata van de Verenigde Naties. Hebben ze de afgelopen 5 jaar redelijk ontwikkeld om meer inzichten te creëren. En het is heel interactief, het is heel erg makkelijk in gebruik en het is voornamelijk ook gratis.
Ja. Heb je toevallig ook onderzocht hoeveel Nederlanders daarnaar kijken? Of die gegevens zijn vast niet inzichtelijk,
Nee, die gegevens zijn niet beschikbaar.
Nee, want je zou willen dat dat toeneemt ook, hè?
Ja, precies.
Ja, ja. Kennen jullie die tool al? Jullie al lang, hè?
Ik vind het wel interessant. Het gaat over marktpotentieel, maar volgens mij kan je natuurlijk nog steeds een andere markt op die misschien verzadigd is voor potentieel. Maar dan betekent dat je marktshare moet winnen van een concurrent. Ja. Dus het zegt natuurlijk wel wat, waarmee je een soort automatisch nog marktruimte is, maar je kan nog steeds wel winnen op een andere manier.
Dat is ook een goeie.
Dus het is niet alleszeggend, misschien. Nee. Maar het geeft een mooie indicatie.
Ja, zeker.
Ja. Waren jullie kennen het onderzoek van Ecoris natuurlijk al. Dus het is moeilijk te zeggen of je nu verrast bent door deze presentatie. Of vond je zelf nog iets opvallends?
Nou, volgens mij hebben we het wel genoemd in de ook in onze uitingen, maar de totale aan miljarden worden het dan, wat er nog aan marktpotentieel ligt, is wel echt enorm.
Ja.
En je vraagt je dan wel, je hebt een handelsbelemmering, daar gaan we straks op in, hè, met Brexit bedrijven. Mm-hmm. Maar eigenlijk bijvoorbeeld in Europa, waar de markt eigenlijk makkelijker is nu tegenwoordig, want het is interne markt, dan met het Verenigd Koninkrijk, ligt dus nog 40 miljard marktpotentieel algemeen. Dus misschien wel makkelijker voor het oprapen dan in de markt die nu het Verenigd Koninkrijk heet.
Ja.
Dus dat vond ik wel treffend.
Ja. Ja. Had jij ook nog iets opvallends?
Nou, dat er ook wel echt kansen zijn in Italië en Spanje. Terwijl dat best wel ook wel landen zijn waar altijd wel ook vanuit RVO veel vraag naar is. Maar als je dan inderdaad naar de cijfers kijkt, dat je ook op de landbouw en op de toch wel, dat er daar en in de Nordics, dus meer de Scandinavië, en dat daar wel echt mooie kansen liggen. En dat dat het denk ik goed is om daar ook naar te kijken.
Ja, en dus bewust van te zijn.
Volgens mij gaan we toch ook vaak vanuit de nabijheid of omdat we iemand tegenkomen op een handelsbeurs of vanuit de contacten. Maar ja. kijk je niet altijd automatisch naar zoveel data en nee. laat je statistiek denk ik niet altijd leidend zijn in de beslissingen die je neemt. En soms is, en dat hoeft ook niet de enige reden te zijn, maar het is denk ik soms wel goed om daar ook even wat tijd voor in te nemen. Van hey, zijn de strategische keuzes die ik gemaakt, waar zijn die op gebaseerd en hoe doe je dat?
Ja,
dus
mooi.
Dat laat deze studie denk ik wel een goede basis voorzien.
Ja, zeker. Ja en je zei het al, onbenut marktpotentieel in West-Europa. En daar hebben we ook naar gevraagd, hè, wat mensen thuis vinden, of dat zo is. En ik spiekte al, 58% ziet nieuw marktpotentieel in West-Europa. Dus dat is meer dan de helft. Dus dat is ook wel weer fijn, toch?
Ja, klopt. Ja. Ja, de grootste handelspartners van Nederland zijn ook dan Frankrijk, België en Duitsland. Voor heel veel producten is het uit het onderzoek gebleken dat voor Duitsland voornamelijk dat het huidige exportstromen gelijk staan aan het exportpotentieel. Dus dat daar relatief weinig kans liggen op geaggregeerd niveau. Maar als we kijken naar specifieke producten, voornamelijk voor de landbouw en voor de tuinbouw, maar ook voor de vervaardiging van voedingsmiddelen, zijn er voor bepaalde producten inderdaad heel veel kansen in Duitsland.
Ja. Ja. Ja, nu konden mensen meer dan 2 antwoorden invullen, dus ze zijn niet allemaal bij elkaar opgeteld 100%. Maar een opvallende tweede vind ik Noord-Amerika, want 42% ziet daar ook een potentiële afzetmarkt. Kijk je daar, vragen, kijk je daar met het EU-handelsprogramma ook naar?
Misschien doet de naam het niet vermoeden.
Nee, hè? Nee.
Maar we richten ons wel op nabije markten. We zien ook dat daar meer vraag naar is over het algemeen. Maar het programma sluit niet uit dat we ook verder kijken. Dus we kunnen ook naar inderdaad Noord-Amerika kijken of naar opkomende markten in Azië of Zuid-Amerika. Dus dat staat vrij. Daar zal ik zo op terugkomen, want het is vraag gestuurd. Hè? Dus als de ondernemer dat wil, dan kunnen we daarop faciliteren.
Ja, want eigenlijk zijn alle antwoorden wel vrij hoog. 33% vindt Azië heel potentieel en 31% Oost-Europa. Zuid-Europa is dan het minst, 19%. Dus, ja.
Oost-Europa kennen we ook, denk ik, uit de statistieken.
Ja, dus zeker. Oost-Europa, voornamelijk voor machines, elektronische apparaten.
Ja. Aha, ja, dus... Ja. Mocht je zo'n bedrijf hebben, dan grijp uw kans. Er zijn ook wat vragen voor jou binnengekomen, Alexander. Dus laten we daar ook even naar gaan kijken. Is er wellicht ook specifiek gekeken naar de rail sector? Weet jij dat zo uit je hoofd?
Naar de rail sector?
Naar de spoorweg.
We hebben gekeken naar het geaggregeerde transportmiddelensector.
Ja.
Waar inderdaad de rail sector bij zit. Onderdelen voor de rail, maar ook locomotieven bijvoorbeeld. Dus die zaten daarbij. Echter heeft Nederland, naar mijn weten, niet zo'n heel groot export hierin, voornamelijk voor onderdelen. En voor transportmiddelen in het algemeen waren voornamelijk Scandinavische landen heel erg aantrekkelijk.
Aha.
Maar via de International Trade Center kan je dus ook locomotieven of onderdelen van de railsector selecteren om zo inzichten te creëren naar welke markten binnen of buiten Europa aantrekkelijk zijn voor exportpotentieel.
Ja, dus, precies. Dus op die precieze cijfers en hoe dat precies zit, dat staat in die tool waar je het over had. Ja, die export potential map. En nog een vraag. Hoe wordt het potentieel berekend?
Het potentieel wordt berekend op verschillende manieren. Verschillende factoren worden bekeken. Dus ze gebruiken de internationale handelsstatistieken van de Verenigde Naties voor 5000 producten. Hiervoor hebben ze verschillende factoren berekend om het marktpotentieel te berekenen. En dat zijn economische factoren zoals de bilaterale verdragen, maar ook de marktwaarde en ook het relatieve marktaandeel van bepaalde landen. Dus bijvoorbeeld als we zien dat Nederland een hoog marktaandeel heeft in een bepaald product, een wereldwijde export, maar één target land niet, kan dat voor zorgen voor een potentieel aantrekkelijk land.
Ja. Ja. Jij zit te knikken, Femke. Ja. Allemaal kennis die jullie allemaal hebben. Ja, nou, goed om te delen. Mochten jullie nog meer vragen hebben, dan zijn ze van harte welkom. Ik zit nog even te kijken, Alexander. Ik had ook nog een vraag genoteerd. Want in welke mate is het van belang om kansrijke markten te identificeren. In hoeverre bestaan deze nou voor de Nederlandse afzetmarkt?
Er bestaan heel veel kansen voor de Nederlandse afzetmarkt. Niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Voornamelijk in G20-landen. Zoals de Paul vermeldde, inderdaad Azië, China, maar ook Zuid-Korea of Japan bijvoorbeeld. Voor specifieke producten. Voor voedingsmiddelen is dat redelijk gelimiteerd. Maar als we kijken naar, naar de maakindustrie, zijn deze markten voornamelijk interessant. Ook Noord-Amerika, Canada en de Verenigde Staten zijn heel erg interessant voor deze markten. En de ITC-tool kan daarbij ook specifieke inzichten creëren voor bepaalde marktpartijen die in bepaalde producten actief bezig zijn. En er zijn vaak veel meer kansen dan ondernemers of marktpartijen van afweten. Ja. Dus vandaar is het erg belangrijk om die inzichten te creëren en ook te kijken naar welke ondersteunende maatregelen RVO of andere partners hebben om marktpartijen hierin te ondersteunen.
Ja, precies. Oké, nou dankjewel Alexander voor alle toelichting en het beantwoorden van deze spontane vragen. Ja, we hebben nog één spreker. Maar voordat ik Marijn Leijten, de programmamanager van het EU-handelsprogramma, het woord geef, heb ik nog een belangrijke vraag aan u. Want we zijn ook benieuwd wat voor soort ondersteuning heeft u nou vooral behoefte aan bij het bewerken van nieuwe afzetmarkten? Want waar kunnen we in helpen? We kunnen zelf natuurlijk van alles verzinnen, maar wellicht heeft u een hele specifieke behoefte. Is dat bijvoorbeeld het vergroten van kennis op een bepaald gebied? Welk gebied zou dat zijn? Het leggen van contacten, hulp bij het overbruggen van culturele verschillen wellicht? Of iets anders? Graag horen we dat via de chat. Dus daarin kunt u niet alleen uw vragen stellen, maar ook vertellen waar u behoefte aan heeft, aan ondersteuning. Dan gaan we daar straks naar kijken, want ik verwacht hier heel veel antwoorden. Marijn, volgens mij ga ik jou het woord geven. Ik zit even te lezen wat ik nog meer ging vertellen. Maar jij gaat ons vertellen over het EU-handelsprogramma, wat dat precies inhoudt.
Ja.
Ja, waarom dat zo vraag gestuurd is, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, nou ja, hopelijk krijgen we antwoorden in de chat. Ja. Maar we hebben zelf ook wat verzonnen. Dus ik ga inderdaad even iedereen meenemen in een presentatie. En hopelijk, ja, of hoe zeg je dat, komt dat enigszins overeen met de antwoorden zometeen.
Ja.
Om gelijk maar even van start te gaan. Ik neem jullie zometeen mee in de reden waarom je zou moeten aanmelden voor het EU-handelsprogramma. Wat we te bieden hebben. We hebben daar een knip in tot van september of tot september en na september, als het tot volle wasdom komt. Hoe komt u in aanmerking? Dat is uiteraard heel belangrijk. En nou, wat u daarvoor moet doen. Om dus maar even meteen met de deur in huis te vallen. 5 redenen om mee te doen. We zien toch veel dat bedrijven die zaken doen nog steeds, hopelijk met het VK, wel omzet hebben verloren door de Brexit ofwel door omzetpotentieel hebben gemist. Ik denk dat voor veel partijen het een utopie is om te verwachten dat je die nog weer gaat corrigeren of gaat goedmaken op diezelfde Britse markt. Dus wij willen heel goed kijken nu hoe kan je die omzetpotentieel elders halen. Zoals al uit de studie van Alexander blijkt, is er bijvoorbeeld in Europa nog enorm veel marktpotentieel. En wij zijn van mening van, kunnen we jullie daar niet bij ondersteunen? Daarmee differentiëren veel bedrijven ook nog en zijn ze beter in staat om bijvoorbeeld andere tegenslagen op te vatten. Het is belangrijk dat dit programma, dat wordt dan gefinancierd door de EU, maar grotendeels kosteloos is voor de bedrijven. Bedrijven zullen misschien wel normale out-of-pocket kosten moeten vergoeden, maar je kan gratis deelnemen aan activiteiten die normaal soms wel tot duizenden euro's kunnen kosten. Het is ondersteuning op maat, dus ik zal straks uitleggen welke onderdelen we erin hebben zitten. We zullen hem nog verder teleren op basis van de mensen die zich melden. En er zullen zeker ook geen verplichte onderdelen zijn. Uiteindelijk werken wij samen met het postennetwerk die wij tot onze beschikking hebben. En met allerlei experts binnen en buiten Nederland in de desbetreffende sectoren die zich uiteindelijk straks melden. Een tijdelijk aanbod tot september. Dat is omdat wij eerst de community willen vullen en bedrijven willen weten wie er nou precies geraakt is. Bieden we nu nog een soort generiek programma. Een paar gave e-learningsprogramma's om uw bedrijf te ondersteunen, bijvoorbeeld rondom exportdocumentatie of een culturele sensitiviteit is te testen van u en uw werknemers. En eigenlijk misschien wel op basis van die e-learning modules kunt u een keuze maken voor een summer course, eigenlijk in diezelfde type onderwerpen. We bieden ook nog wel wat seminars en mogelijke interessante sprekers aan die exclusief voor u beschikbaar zijn als u zich aanmeldt. En we zullen op basis van uw profiel en uw achtergrond het EU-handelsprogramma dus verder doorontwikkelen voor de periode na september. Nou, en na september komt eigenlijk het hele programma tot wasdom. Die bestaat uit 5 onderdelen en die zal ik nu even kort doorlopen. Als u zich aanmeldt, dus ik zal straks benoemen wat u daarvoor moet doen, dan komt u, of krijgt u toestemming of eigenlijk toegang tot een exclusieve online community. En daar brengen we eigenlijk de vraag en aanbod bij elkaar. Dus daar kunt u zelf aangeven van, goh, ik kom uit deze sector, ik zou graag met andere ketenpartners, sectorgenoten een bepaalde markt of regio op willen, of ik heb behoefte aan een bepaalde ondersteuning daarbij. Nou, en dan kunnen wij dat hopelijk matchen met het aanbod dat wij hebben vanuit onszelf, maar ik denk ook grotendeels vanuit partners en experts die gewoon in de markt beschikbaar zijn. Het biedt ook een mogelijkheid om peer-to-peer. We zien vaak dat ondernemers graag van elkaar leren. Die hebben het al meegemaakt en ook op die manier kunnen wij veel meer die peer-to-peer kennis ontsluiten. We richten ons enerzijds op u individueel bedrijf te helpen. Op strategisch niveau, dat doen we via het Export Rebuild programma. Echt voor MT, board, misschien eigenaar niveau, om te bepalen van welke markt ga ik naartoe. Of als ik een bepaalde markt in ga, welke entiteitsvorm past daar het beste bij. Of waar moet ik op letten, op bepaalde tax treaties of whatever. Het Capability Boost programma zal zich wat meer richten op skillsets. Dus welke skillset is nodig in jouw bedrijf om succesvol te zijn in een bepaald land of gebied? Of als ik personeel aangeneem in Frankrijk, waar moet ik dan op letten als HR-manager? Of wat zijn de do's en don'ts op marketinggebied in Tsjechië? Dus echt op skillsets. Dit zijn meer individuele capability programma's. Dus worden bedrijven door middel van trainingen verder geholpen met kennis over een bepaald land, regio of een bepaalde aanpak. We zijn heel erg bewust dat ondernemers die hier onderdeel van zijn natuurlijk niet nieuw zijn met internationaal ondernemen. Maar het zal dus echt wel gericht zijn op verdieping in markten of in bepaalde ketens. De andere onderdelen zullen wat meer collectief aangepakt worden. Ik denk dat ook bedrijven ook wel bekend zijn met zogenoemde programma's. Dus hier zullen we sector centraal zetten. Dus uiteindelijk zullen we kijken welke bedrijven die zich melden uit welke sectoren die voortkomen. We zien nu al, zoals ook de studie uitwees, tuinbouw, akkerbouw, voedingsmiddelen, maar ook de transportsector, die zien we terugkomen in de aanmeldingen. Nou, voor die sectoren, dus die wat terugkomt in de aanmeldingen, gaan wij kijken waar ligt het meest potentieel, waar willen die bedrijven naartoe. En daar zullen we zogenoemde programma's voor ontwikkelen, een serie van activiteiten bestaande uit een handelsmissiereis, uit een beurs, misschien nog extra trainingen op die branche. En die voeren we uit door met de desbetreffende expert, vaak een sector- of brancheorganisatie. En in het buitenland vaak met onze postennetwerk, dus de ambassade, consulaten of NBSO's, de Netherlands Business Support Offices. Voor de wat complexere markt, dus waar misschien nog niet direct handel mee mogelijk is, gaan we ook bilaterale samenwerking doen, proberen ze te ontwikkelen of een impuls te geven. Denk aan agroketens die moeilijke marktoegang hebben in Aziatische markten, proberen we handelsbelemmeringen op weg te nemen. Of we kunnen beleidsbepalers uitnodigen naar Nederland om te laten zien wat voor kennis wij hier in huis hebben, wat weer kan helpen bij bijvoorbeeld het verschaffen van tenders in die landen. Maar er zijn ook thema's, transitiethema's, daar zal iedereen wel bekend mee zijn, van duurzaamheid, digitalisering. Nou, dat kan ook helpen om met dat soort thema's Nederland op de kaart te zetten in bepaalde landen en daarmee een voorsprong te hebben om snel goed samen te doen of samen te werken. Het interessante of misschien de uitdaging op dit programma onderdeel is wel dat sommige activiteiten die we hier zullen ontwikkelen, zullen bedrijven niet direct in deelnemen. Maar het zal ze wel helpen in de markt. Laatste, zeker niet de minste, is een koppeling met de handelsmissies en beurzen die eigenlijk al gebeuren. Dus gaat een bewindspersoon al het koninklijk paar bijvoorbeeld naar het buitenland, naar een bepaald land. Nou, is daar ook interesse uit onze BAR-community, dan kunnen we bedrijven daarvan op aansluiten en dan veelal dus kosteloos deelnemen aan die activiteit. En we hebben een aantal beurzen, wereldwijde beurzen veelal. Ik denk altijd maar als voorbeeld de Hannover Messe. Daar ga je niet heen om in Noord-Duitsland zaken te doen, maar dat is een wereldwijde beurs en daarmee kan je ook deelnemen. Daar is niet een programma voor nodig, dus dan gaan we misschien gewoon een Netherlands pavilion daarvoor ontwikkelen. Ja, dan vraag ik me natuurlijk af, als je dit hoort, dan wil je natuurlijk meteen mee. Nou, Wanneer komt u in aanmerking? Nou, misschien wel het belangrijkste. U wilt wel echt uw horizon verbreden. Of in ieder geval misschien uw bestaande relaties in andere landen verder verdiepen. Nou, ik denk aan de hand van het verhaal van Alexander. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Het is voor ons belangrijk om eerst vast te stellen dat u zaken deed met het VK. En wij zijn gebonden aan allerlei eisen vanuit Brussel. Om dat goed te toetsen bij u voordat wij u ondersteuning geven. Dus u dient eerst uw zakelijke relatie met het VK, het Verenigd Koninkrijk, aan te tonen. En vervolgens aan te geven of u een handelsbelemmering heeft ondervonden. Of dat u zelfs mogelijk omzetverlies heeft gedaan. Dus één van de twee. Nou, hoe gaat dat dan, dat aanmelden? U vult uw gegevens in. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Uw NAW-gegevens, dus al uw contactpersoongegevens, uw bedrijfsgegevens. En u geeft zelf aan van, goh, ik heb een handelsbelemmering ondervonden. Of ik heb omzetverlies gevonden. En bij beide opties zit een andere bewijslast, zoals dat heet. Bij een handelsbelemmering heeft u al heel snel last van als u in goederen handelt. Want u hoeft er eerder niet door douane, nu wel. Maar ik zie ook dienstensector, een SaaS-bedrijf zoals het heet, dus een applicaties, ICT-bedrijf, heeft vaak ook nog weer bepaalde Britse certificaten misschien moeten aanvragen. Dat is ook een belemmering geweest. Dus u heeft bepaalde activiteiten moeten doen om succesvol zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk. Dat is een belemmering. Als u dat kunt aantonen, dan kunnen wij u toelaten tot het programma. Nou, die bestaande handelsrelatie, om die aan te tonen, daarbij kijken we naar bestaande documenten die u, als het goed is, als uw administratie op orde heeft, gewoon heeft liggen. Dat is een aangifte omzetbelasting van een aantal jaar voor de Brexit en na de Brexit. En een intracommunitaire prestaties, daar zien wij wat voor omzet u maakt in de verschillende EU-landen. En dan dus afhankelijk van uw situatie, ofwel douaneaangifte voor de handelsbelemmering of eventuele certificaten. En bij omzetverlies moeten we kijken van, goh, kunnen we dat aantonen op de basis van uw cijfers. En daar hebben we van een derde een bewijs nodig. Dat kan uw boekhoudsysteem zijn of misschien een verklaring van uw accountant of boekhouder. Ik ben bewust dat het een beetje een hoepel is waar iedereen doorheen moet springen voordat je een aanmerking kan komen. Maar ik wil toch wel echt bedrijven vragen om zich hiervoor aan te melden. We kunnen veel ondersteuning bieden, maar we moeten wel vooraf, net als u normaal vragen stelt of iets aanvraagt, wel eerst goed bekijken of u daarvoor in aanmerking komt. En ik hoop dat u daarvan overtuigd bent om dat nu te doen.
Mooi, mooi verhaal. Dat heb je vast vaker verteld.
Soms moet ik het helaas nog te vaak overtuigend brengen. Ik merk dat een hoop bedrijven toch zeggen van ja, die Brexit, dat is een paar jaar geleden. We zijn al een aantal crisissen verder en we zijn wel aangepast nu. We zijn niet zielig.
Nee.
Bedrijven hebben hier wel recht op. Dit zijn Europese middelen waar wij van vinden. Laten we daar gebruik van maken. Het is belangrijk dat wij... Dat budget wat op de plank ligt in Brussel, dan ook wel gebruiken voor...
Ik vond dat inderdaad ook zo overtuigend dat als ik een bedrijf zou hebben, dan zou ik me op zijn minst iets proberen in te schrijven en dan maar kijken. Maar krijgen jullie dat soort reacties? Weerstand?
Ja, weerstand is een groot woord, maar je ziet wel, bedrijven zijn ook druk. Hè? We zitten toch denk ik wel in veel sectoren al in tekorten of moeite om de huidige klanten te voorzien.
Ja.
Maar ik denk wel dat als je internationaal onderneemt, gaat het om vertrouwen, gaat het om netwerken. Die moet je opbouwen, dat kost veel tijd. En als je ze hebt, moet je ze goed onderhouden. En daar kan het EU-handelsprogramma ook echt wat op bieden.
Ja.
Dus ik denk dat als je hier recht op hebt, dan kan het heel goed aansluiten. En je ziet ook vaak, bedrijven hebben soms voor strategieën al liggen voor een aantal jaar, hè, voor bepaalde doelmarkten. Maar je kan ook kijken van, hey, hoe kan dit programma nou diezelfde activiteiten die ik voor volgend jaar op de lat heb staan...
Ja.
Kan ik die misschien kosteloos invullen.
Precies,
en dat scheelt dan ook wel weer in je uitgaven.
Ja. Je zou bijna gek zijn als je dat niet doet, maar ik heb geen bedrijf. Stel je voor dat ik een bedrijf zou hebben dat alleen zaken deed met de UK. Kan ik dan ook gebruik maken van dit programma?
Ja, zeker. Om succesvol zaken te blijven doen en eventueel die belemmeringen of die kosten die je daarvoor hebt gemaakt... Daar komt dus een compensatieregeling voor. Mm-hmm. Wij kijken wel echt om te differentiëren. Dus op het moment dat je nu alleen nog maar zaken doet met VK en daar ben je door gehinderd, dan gaan we kijken van op welke markten zou je eventueel ook nog je afzet kunnen verbreden. Ja. En daarmee dus te differentiëren.
Ja, en er is ook een binnengekomen vraag van stel je bent helemaal nieuw op het gebied van exporteren. Waar moet je dan beginnen? Wat zijn nou de drie belangrijkste stappen?
Nou ja, ik ben verrast door de vraag, want ik vermoed dat de meeste mensen die in deze sessie zitten al zaken doen in het buitenland. Want die deden in ieder geval zaken of doen nog zaken met het VK. Als je nog moet beginnen, denk ik dat het heel belangrijk is om goed te kijken welke markt echt bij je past. Het is heel logisch om te kijken naar geografisch dichtbijzijnde markten. Maar dat hoeft niet altijd, dat komt dus men heel vaak op Duitsland uit. Of België. Maar het hoeft niet altijd te zijn dat dat de makkelijkste markt is voor jouw product of dienst.
Nee, dat zagen we uit het onderzoek van Alexander.
Ja, ook qua marktpotentieel, maar ook cultureel kan dat soms best wel verschillen. Duitsland is helemaal niet zo cultureel dichtbij als we soms willen.
Oké. Ik ben heel benieuwd naar wat voor specifieke behoeften mensen hebben. Maar volgens mij hebben jullie daar niet op geantwoord. Dus mocht je nog behoeftes willen delen met ons, dan kan dat nu. En wellicht kunnen we daar meteen op inspelen. Ik ben verder benieuwd. Jullie moeten het verhaal waarschijnlijk nog vaker uitleggen of nog op een andere manier uitleggen om te overtuigen.
Ja, nou, wat je ziet is dat er komt een. Het is een nogal groot programma, hè, de Brexit Adjustment Reserve. En ik denk dat heel veel bedrijven bewust zijn dat er straks ook een compensatieregeling komt voor de kosten die bedrijven gemaakt hebben. Er zit zo'n 218 miljoen in, dus dat is een nog veel groter bedrag. En in dat geval komt ook echt, hoe zeg je dat, harde euro's naar een bedrijf toe. Die worden gecompenseerd voor de kosten die ze gemaakt hebben of nog eventueel moeten maken. En je ziet dat nu nog heel veel bedrijven daarop wachten. En dat is eigenlijk jammer, want nou goed, die regeling wordt steeds uitgesteld. Dat vinden wij zelf ook niet prettig. Maar dat heeft te maken dat we de regeling eerst moeten afstemmen met Brussel. Of dat allemaal conform alle regels en zaken is. En nu is de verwachting dat die in september vrijkomt. Maar mogelijk schrijft het ook weer naar achter als dat daar nog een knik in de kabel komt. Maar wij willen eigenlijk nu, vandaag, echt mee aan de slag met die internationalisering. En het vervelende is dat dit hele PAR-programma tot eind 2023 beschikbaar is.
Nou ja, anderhalf jaar.
Anderhalf jaar. Nee, maar dat is relatief kort als je een allerlei activiteiten, handelsprogramma wil ontwikkelen.
Ja.
Een subsidie uitgeven of die compensatie organiseren in de komende anderhalf jaar tijd is nog wel te doen. Want het is eigenlijk een soort eenmalige activiteit. Je stelt vast dat het bedrijf er recht toe heeft en die wordt gecompenseerd. Maar bedrijven kunnen ook dus echt nu aan de slag met allerlei een serie van activiteiten op andere markten. En daarom vragen we echt wel nu om bedrijven nu aan te melden, niet te wachten tot later die compensatieregeling komt.
Nee, dat is mooi. Femke gaf ook aan het begin al aan dat de BAR groter en omvangrijker is dan dit EU-handelsprogramma. En er volgen nog compensatieregelingen. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Over die compensatieregelingen? Ja, een van jullie. Femke, waarom niet?
Nou ja, die zijn eigenlijk, Marijn vertelde het al, voor een groot deel zijn voor gemaakte kosten en kosten die nog gemaakt moeten worden.
Ja.
En dus als bedrijven aanpassingen hebben moeten doen, bijvoorbeeld in hun ICT-systemen of bepaalde cursussen of bepaalde certificeringen, daar komen ze in aanmerking. Maar daar gaan wij dus niet over, maar ze komen er inderdaad wel aan. De bewijslast is ook, die je moet aantonen, is niet helemaal gelijk. Maar het helpt wel dat op het moment dat je over ons programma bent aangemeld, dat je dan in ieder geval goed op de hoogte bent van wat er speelt. En wij ook direct kunnen kijken wat er nog toegevoegd moet worden om in aanmerking te komen voor deze compensatieregelingen.
Ja.
Maar zoals Marijn al zei, liggen die nu in Brussel om goedgekeurd te worden. En dat proces duurt ietsje langer dan wat we gehoopt hadden, helaas.
Ja.
Dus onze collega's zitten daar ook met smart op te wachten, zodat we die goedkeuring krijgen. Wij zijn klaar om die 1 september open te stellen.
Ja.
Dat is dus wel echt een subsidieregeling. En het is denk ik belangrijk om nogmaals te vermelden dat dit programma geld is. Dus waar wij met de mensen activiteiten op, met de bedrijven en met private partners activiteiten kunnen ontwikkelen. En dat geld dus niet direct bij bedrijven toekomt, maar uiteindelijk best een grote waarde kan hebben.
Ja.
Want een beursbezoek of een goede handelspartner vinden of advies daarover krijgen, zijn best wel kostbare activiteiten.
Zeker, ja. En waarom, want je hebt het, jullie noemden het allebei, van het duurt, we moeten nog even wachten, maar mensen moeten zich toch wel snel aanmelden. Dus wat is die urgentie toch?
Nou ja, omdat wij dus heel graag vraaggestuurd werken. Dus echt wel weten vanuit de sector. Nou, we hebben goed in beeld naar door het studie van
Ecoris,
welke sectoren dat zijn. Maar we kunnen pas echt aan de slag als we ook community of kleine groepen bedrijven hebben om die collectieve activiteiten te gaan starten. En hoe eerder je dat doet, hoe meer we kunnen doen.
Dat is zo.
Dus vandaar de urgentie om dat eigenlijk gewoon nu te doen. Zodat we in het najaar van dit jaar nog de eerste grote beurzen kunnen bezoeken. Of handelsbusiness kunnen organiseren. Ja. Het is de zomer, hopen we dat we die...
Zo snel kan dat. Ja, mooi. Nou, over die beurzen bezoeken. Ik heb nu van iemand die heeft behoefte aan het hulp bij overbrugging van culturele verschillen. En dan vooral het begrijpen van die verschillen. Wat zou je, als iemand dat vraagt, wat zou je dan kunnen bieden?
Nou, we zien dat vaker, dat bedrijven daar behoefte aan hebben. En ik ben ook blij dat een bedrijf daar bewust van is. Want soms hebben bedrijven ook het idee dat dat allemaal meevalt. En dan,
dat het niet uitmaakt.
Het lukt maar niet. Ja. Maar dan, als je dan naar culturele verschillen kijkt, dan weet je ook waarom. In de tijdelijke ondersteuning die ik al aangaf, zitten e-learning pakketten onder andere op culturele sensitiviteit. Dus daar kan je in zo'n 90 minuten eigenlijk één al beter bekend worden met culturele aspecten. Dat is zo met genoemde Hofstede-methode.
Juist.
Dus die gaat op vijf of zes verschillende variabelen kijken van hoe ver zit een land of een cultuur van jou af.
Ja, kun je een voorbeeldje noemen van die Hofstede? Dat is, ik heb hem ook gehad in mijn studie, lang geleden.
Hiërarchie is volgens mij
belangrijk. Of een bedrijf heel plat georganiseerd is of juist heel hiërarchisch, maakt heel erg uit.
Ja, dat is bedrijfsniveau kan dat zijn, maar bijvoorbeeld in Duitsland volgens mij verschillen wij daar best wel sterk in. Dus wij komen heel erg snel met doe en je moet er snel wel u aanspreken, dus zie. Ja,
precies.
Dus daarin zie je veel fouten en dat is een hele veel gebruikte. Maar misschien meer wat wij daarop bieden. Dus we hebben daar een e-learning programma op. Dat is heel makkelijk, kan je eigen tijd even doen. Maar we bieden ook dus die summer course aan op dit onderwerp. En dan word je echt op een, volgens mij, wel twee dagdelen. Een hele dag word je meegenomen in een klein verband. En dan krijg je echt rollenspellen. En dat is best wel confronterend.
Echt waar? Ja.
En dat spitst ze ook toe op de landen die je voor ogen hebt. Dus,
precies, ik wilde net vragen. Ja. Want je moet wel kijken welk land welke cultuur heeft om je daarop te kunnen richten. De Aziatische cultuur is weer heel anders.
Ja, dat klopt. Maar ik geloof sensitiviteit is ook wel gewoon het herkennen. Het erkennen van daar überhaupt voor openstaan om te zien wat voor verschillen er zijn.
Ja.
Natuurlijk moet je je dan vervolgens wel verdiepen in de desbetreffende. Ik heb zelf 6 jaar in India gewoond.
Precies.
En daar wordt wel eens dan gezegd, daar is één andere cultuur. Maar binnen India heb je ook nog 23 verschillen. En die lopen ook allemaal door elkaar heen.
Oh, ingewikkeld.
Dus het kan best wel ingewikkeld zijn. Ja. Maar als je bepaalde sensitiviteit hebt om dat te erkennen en daar ook gewoon met je gesprekken, je handelspartner of wie je voor je hebt,
om daar rekening mee te houden. Ja, dat kun je dus leren. Dus dat is fijn. Nou, dan is er nog een behoefte van iemand die vraagt: hoe kom ik nou in contact met interim of exportadviseurs met ervaring om mij te helpen?
Het is lastig, want dan zou ik gelijk... Ik krijg allerlei vragen gelijk van... precies wat dan?
Je wil het liefst in gesprek, hè?
Ja, je gaat snel in gesprek. Maar we werken samen met verschillende partners in het veld. Bijvoorbeeld Evo Venedex is natuurlijk een organisatie die echt wel heel veel kennis heeft op het gebied van export en documentatie. Dus we hebben soms de antwoorden niet zelf, maar we werken samen met heel veel expertorganisaties en weten eigenlijk altijd wel waar het antwoord te vinden. Dus ook als je op het moment dat je iemand nodig hebt, een interim of een bepaalde informatie, geven we u zelf het antwoord of we helpen u het antwoord te vinden bij de desbetreffende expert of partner.
Ja, ik zit even te...
RVO heeft natuurlijk zelf ook klantcontactadviseurs op de landen en ook business development coaches die ook een eerste contactpunt kunnen zijn om in ieder geval ook richting het postennetwerk vanuit daar in ieder geval die guidance te kunnen bieden om die eerste stap te kunnen maken.
Oh, dat is ook
dus
heel goed om te weten.
En privaat.
Ja, en moet je daar dan ook, want je had het net over van wat voor stappen je allemaal moet doorlopen om in aanmerking te komen voor het EU-handelsprogramma, maar ik begrijp dat je daarvoor ook al hulp kunt krijgen?
Uiteraard. Ja? We zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dus ja, we helpen natuurlijk Ondernemend Nederland. En vanuit de afdeling Internationaal Ondernemen of de Directie Internationale Programma's is dit natuurlijk ons werk. Op de website staat heel veel informatie over de verschillende landen. Maar het EU-handelsprogramma gaat wel echt net even dat tandje dieper. En ook door die community, door dat peer-to-peer learning en echt wel een groep van bedrijven te creëren die anderhalf jaar met elkaar optrekken en ook verschillende activiteiten doen, is dat wel zeg maar een 2.0 of echt wel wat dieper ingaan op en ook in een kortere tijd meer activiteiten kunnen doen. Ja. Nogmaals, het hoeft niet allemaal. Maar inderdaad, op onze website is natuurlijk heel veel informatie te vinden over alle verschillende landen. En het postennetwerk staat ook altijd voor de ondernemers klaar.
Fijn. Je ziet vaak dat in het sortiment wat we nu aanbieden, is er altijd nog wel iets van kosten bij, ook voor een bedrijf. Hè? Dus het is soms niet kostendekkend, maar als je op missie gaat, dan kost het een bedrijf toch wel vaak een deelnemer fee van zo'n €950. Een beurs, heb je heel veel beursstandkosten.
Ja.
Nou, die kosten zitten hier niet in, omdat het Europees programma dat ons dus vergoedt om dit aan te bieden kosteloos. Dus daarin maakt het dit programma wel bijzonder, dat bedrijven die in aanmerking komen, echt het een hoop kosten gaat schelen en echt een impuls kunnen geven.
Zeker.
En we ondersteunen zelfs die bedrijven, dus ook bij die aanmelding. Dus ik denk op het moment een bedrijf in de aanmelding kan aangeven, ik heb een bestaande handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk gehad voor de Brexit. Ik vroeg al om een aantal documentatie daarvoor, maar als je dan nog twijfelt van heb ik nou echt een handelsbelemmering gehad en kan ik dat nou wel bewijzen, dan gaan wij desnoods wel op één met die bedrijven kijken van hoe kunt u dat nou het beste overleggen.
Ja.
Wij moeten dossiers opbouwen bij elk bedrijf, omdat wij dat uiteindelijk moeten kunnen overleggen bij de Europese Commissie van daarom hebben we dit bedrijf ondersteund.
Dus zelfs als u nog niet zeker weet of u in aanmerking komt, komt dan gewoon, ook voordat al die papieren er überhaupt zijn, had ik nog wel een vraag over. Want waarom moeten mensen zoveel documenten insturen? Wat is daar de reden van?
Ja, de Europese Commissie die is streng in zijn bewijslast. Ja. En die geeft ook heel veel geld ter beschikking. Dus die wil ook zeker weten dat geld de juiste bestemming krijgt. En daarvoor doen we dat. En dat is inderdaad misschien een hobbel nu, waar wij graag bij willen helpen om die hobbel te overkomen. Want we denken dat het uiteindelijk, als je gewoon die documenten aan je accountant vraagt, dat prima te overbruggen is. Maar het moet wel gebeuren om gewoon te zorgen dat we het Europese geld volgens de regels en op de juiste manier en op de juiste bestemming kunnen verantwoorden.
Ja, en, duidelijk.
Dat moet één keer gebeuren, maar daarna is het ook voor de rest van het programma ook echt klaar.
Klaar, ja, precies. En daar kunnen jullie bij helpen, dus dat is fantastisch. Ik krijg in de chat nog een vraag. Is het belangrijk dat je bedrijf een bepaalde grootte heeft? Is bedrijfsomvang belangrijk?
Niet. In de zin van dat er wel een verschil moet zijn in de omzet. Dus je moet wel een minimale omzet zijn, maar die is vastgesteld uit mijn hoofd op €5.000. Dan kijk ik jou ook nog heel even aan. Maar die staat op de website. Het is geen groot bedrag. Dus ook als je één goede klant had, kom je in aanmerking.
Zo.
Natuurlijk, zei Marijn ook wel, je moet wel ook echt die exportpotentieel of die andere markten op willen. Dus je moet wel willen verbreden. En dat vraagt soms ook wel capaciteit van mensen.
Mm-hmm.
Dus dan moet je misschien je ambitie iets bijstellen, dat je niet naar 3 markten tegelijkertijd gaat, maar er 1 uitkiest. Dus,
als je klein bent.
Dat is denk ik heel belangrijk. Er zijn vereisten, inderdaad, als ik het goed heb, je had het volgens mij goed, €5.000 zou je in het Verenigd Koninkrijk minimaal een omzet moeten hebben gehad op jaarbasis. Maar je moet je als bedrijf ook wel kritisch afstellen. Je kan er nog 5, 6 verschillende landen actief willen zijn. Maar als je met z'n drieën in een bedrijf zit, dan weet ik niet of dat reëel is om dat allemaal te kunnen onderhouden en ontwikkelen. Dus we zullen zelf wel ook wel kritisch meekijken van, ben je als bedrijf er ook klaar voor?
En is het haalbaar?
En kies dan liever 1 markt die je echt de verdieping mee ingaat, dan dat je met hagel schiet op allerlei markten waar je geen capaciteit voor mogelijk hebt.
Ja. Nou, fijn dat jullie die ondersteuning in ieder geval bieden. Ik heb ook iemand die wil heel graag meer weten over het onderzoek van Ecoris. Waar kunnen we dat vinden?
Hij wordt waarschijnlijk gepubliceerd op onze website. Dan kijk ik even Marijn en Femke aan. Hij wordt waarschijnlijk gepubliceerd en de slides zullen ook gedeeld worden.
Het rapport wordt opgemaakt, dus die hopen we binnenkort beschikbaar te maken. Ik denk dat we de slides die jij hebt gepresenteerd gewoon kunnen delen. Dus ik denk dat dat zeker kan.
Ja. Nou, ik zit eventjes te kijken naar onze vragen. Iemand wil weten, geldt het nou ook voor grote beursgenoteerde bedrijven? Bedoelen we daarmee of die toegang hebben?
In principe kijken wij naar KVK-nummer. Dus als het bedrijf in Nederland gevestigd is en een KVK-nummer kan overhandigen en echt die Brexit-link kan aantonen, dan mag het bedrijf meedoen.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat een beursgenoteerd bedrijf misschien niet per se alleen onder de Nederlandse vlag, maar met zijn eigen stand wil staan. En het is natuurlijk wel de dienstverlening zoals we die aanbieden.
Ja.
Maar juist ook heel mooi om grote bedrijven die laten zien wat Nederland te bieden heeft en wat we kunnen. Dus ik denk dat het juist ook goed is dat er een mix is van wat kleiner en wat groter.
Ja.
Dus in principe kijken we naar het KVK-nummer en elk bedrijf wat gewoon geregistreerd is en die bewijslast kan overhandigen, mag meedoen aan het programma.
Ja, wat mooi dat het zo open staat voor alle Nederlandse bedrijven. Ik weet niet of jullie nog vragen hadden aan elkaar, wat je gehoord hebt over de deelnemers wellicht, die iets gezegd hebben.
Nee, ik heb geen toevoegen.
Nee, volgens mij kunnen we het webinar afsluiten. Ik zie ook al dat het gewoon 4 uur is. En we zouden u niet langer dan een uur bezighouden. Dat hebben we keurig gedaan. Dus ik wil jullie als experts heel erg bedanken allemaal voor jullie toelichting en uitleg over het EU-handelsprogramma en over jouw onderzoek naar potentiële markten. Ik hoop dat jullie daar heel veel aan gehad hebben en heel veel geleerd hebben over hoe uw bedrijf succesvol grenzen gaat verleggen na Brexit. En we zien uw inschrijving voor het EU-handelsprogramma graag tegemoet. En ik hoop u nog een keer te zien. Dus tot ziens.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.